Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededeling. Afgelopen maandag 10 december is in de leeftijd van 79 jaar overleden onze oud-ambtsdrager Hendrik het Hart. Zijn begrafenis heeft reeds plaatsgevonden op vrijdag 14 december, jongsleden. De rouwkaart kunt u vinden op de publicatieborden. Morgenavond zal er worden gefolderd voor de kerstzangdienst. Iedereen die wil helpen kan zich om 7 uur bij de kerk melden. De kerstzangdienst zelf wordt gehouden op Deo Volente maandag 24 december. De dienst heeft als thema het licht zien. De avond begint om 7:45. We zouden het heel fijn vinden als u onkerkelijke vrienden, buren of andere relaties zou meenemen. U bent allen van harte welkom. Op tweede kerstdag bent u van harte uitgenodigd om het kerstfeest te vieren met de Kinderbijbelclub. De ochtend begint om 10:00. De kinderen van de club worden om 9:45 verwacht en er is oppas aanwezig. Aanstaande woensdag is er kerstfeestviering van de ouderen in de gemeente. De ochtend begint om 10:30. Ouderen en alleenstaanden zijn van harte welkom. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconale wijkwerk, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee W.P. Emaus uit Lekkerkerk. Namens de kerkenraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen van Psalm 85, versen 1 en 3, gemeente. We willen nadenken over de verlossing van het volk uit de ballingschap, uit Babel, Jesaja 40. En daarna zingen we ook over de bevrijding uit de ballingschap. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En ook het derde, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. We zingen Psalm 85, de versen 1 en 3. leiden nu gemeente ons algemeen een ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen Psalm 146, het 8e vers. Het is de Heer van alle heren, Sions God geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren, van geslachte tot geslacht. 146, het 8e vers, dat zingen we na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met de kerk van alle tijden, alle plaatsen belijden nu ons geloof en ieder belijden met mij in het hart. Al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is hij gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Bidden we nu gemeente om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van het woord en van onze harten. Trouwe God in de hoge hemel, op de middag van deze derde Adventszondag brengt u ons samen hier in deze kerk. En mogen we als gemeente naar uw naam genoemd ook samenkomen in uw huis. Heere, dank daarvoor dat u ons dat geeft in uw goedheid, in uw trouw. Dat we hier kunnen en mogen zijn voor uw aangezicht. En u weet, Heere, wat wij ook nodig hebben, ook voor deze middagdienst. We naderen voor uw aangezicht, we bidden om uw zegen over deze dienst. Thuis, als het goed was, in de stille persoonlijke voorbereiding. En nu, als gemeente, mogen wij samenkomen in dit uw bedehuis. U hebt het zelf gezegd. Ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Doe het ook vanmiddag, Heere. En verheug ons met uw heil in dit uw bedehuis. U ons als gemeente voorbereiden op het naderende kerstfeest. En mogen gedenken de komst van uw Zoon in het vlees. En ons mogen voorbereiden op zijn tweede komst in heerlijkheid. Mogen wij ook stilstaan vanmiddag bij de boodschap van Advent. Maar alvorens uw woord te lezen, willen we eerst bidden, Heere, om uw zegen over de lezing van uw woord en over de verkondiging van uw woord. Hoe zullen wij immers uw woord kunnen lezen en hoe zullen wij uw woord kunnen verkondigen zonder uw geest? En daarom komen wij u bidden, o Heilige Geest, kom in ons midden, ook in deze dienst, en verlicht ons verstand in het spreken, in het preken, in de gebeden, in het luisteren, in het zingen, in het orgelspel. Laat uw geest zich verbinden aan de woorden, Heer, de oude woorden uit de schrift en de profetieën van Jesaja. Laat de wind van de geest waaien door de woorden heen. Laat dan de oude woorden weer nieuw worden en ons hart bereiken. En laat uw woord kracht doen O Heilige Geest, verbindt u zich aan de woorden van de Heilige Schrift die u zelf hebt laten opschrijven door de Bijbelschrijvers. U bent toch zelf de auteur die mensen hebt geïnspireerd om deze woorden op te schrijven. En wil ze ook in ons hart brengen door de vernieuwende werking. En laat uw geest zo waaien in ons midden, Heere. U kent ons allen, de kinderen, de jongeren, de ouderen, ook bij de kerktelefoon meeluisterend. U kent heel de gemeente, Heere, en u weet wat we ook nodig hebben, ook in deze middagdienst. Kom met uw Heilige Geest en maak ons hart open, dat de woorden niet langs ons heen zullen gaan, maar ons hart ook zullen inkomen, ons hart zullen bereiken. Heere, u kent ons allen heel persoonlijk. U weet waar we wonen, hoe we gekomen zijn, hoe we ons voorbereid hebben, wat ons dagelijkse werk is, wat onze maatschappelijke achtergrond is, waar we elke dag mee bezig zijn. Maar op deze dag mogen wij alle arbeid laten rusten. En mogen wij van al die dagelijkse bezigheden en beslommeringen even loskomen om ons te recreëren. Om op adem te komen, echt de recreatie, de herschepping in uw huis onder uw woord. En geef ons ook deze middag, Heere, die scheppende werking van uw Heilige Geest, de herscheppende kracht, de recreatie, de herschepping. In mijn geest de ware rust herboren. U kent ons allen en u weet hoe wij leven, Heere. U doorgrondt toch ons hart en u weet of wij persoonlijk de Heere Jezus hebben liefgekregen. Of wij leven uit zijn volbrachte werk. Of wij rusten op zijn verzoenend lijden en sterven en daar genoeg aan hebben. Of dat wij nog aan hem voorbij gaan, hem passeren. Of hem negeren ter linker of ter rechterzijde, maar in beide gevallen het zijn links of rechts aan het kruis voorbij gaan. Wilt u ons leren om bij de Heere Jezus uit te komen? Om bij de kribbe neer te knielen, bij het kruis, bij het open graf, op de Olijfberg waar hij zegenend ten hemel voer. En doe ons zien dat u in de hemel zit aan uw rechterhand, dat u ons ten goede daar is. Wil geloof werken, Heere, door de prediking naar uw belofte. Wil ook het geloof versterken van uw kinderen, dat ze ook mogen opgroeien en mogen opwassen in de genade. Geef ook opwas daarin, dat we steeds meer mogen wortelen in de Heere Jezus Christus, en onze levenssappen, onze levenskrachten het hem mogen opzuigen uit de wijnstok en wij de ranken. U kent ons allen, Heere. U weet wat nodig is, de ene vermaning en de andere bemoediging. Breng de woorden op de juiste adressen. U kent ons allen door en door, veel beter dan we onszelf ooit zouden kennen. U doorgrondt ons hart. Wil dan zo de prediking gebruiken, Heer, om ons te overtuigen van zonde en ons over te buigen naar de Heere Jezus toe. Dat we hem nodig krijgen, steeds meer en steeds weer. En dat Christus voor ons hoog oprijzen in de prediking van het kruis, ook vanmiddag, ook in de adventsboodschap. Zie, hier is uw God. Heer, bereid ons daarop voor, opdat wij de koning mogen ontmoeten, dat de weg wordt klaargemaakt om de koning te ontvangen. Wilt u alle barrières, alle barricades maar afbreken. En laat ook zo in ons eigen hart, in het hart van ons eigen leven, maar ook in de gemeente, de weg worden bereid voor de komst van de koning. Wilt u alle hobbels en alles maar egaliseren, alle hoogten wegnemen en alle gaten maar dichtmaken en de weg glad maken en effen maken voor de komst van de koning. Bereid de weg des Heren en maakt recht ook in de wildernis, in ons hart, een baan voor u, o levende God. Heren, we mogen uw woord gaan lezen, straks uw woord gaan verkondigen. Kom met uw Heilige Geest en schenk ons alles wat nodig is en weer de boze uit ons midden. Geef de Satan geen kans het zaad van het woord weg te pikken, wil de duivel uitschakelen en ons door uw Heilige Geest inschakelen. En laten uw woorden landen in ons eigen bestaan, in ons hart, in ons leven. Van de kinderen, van de jongeren, van de ouderen, tot de oudsten toe ook thuis bij de kerktelefoon. Laat het zaad van het woord vallen, Heere, niet op de grond, maar in de grond van ons hart. Laat het zaad vrucht voorbrengen van geloof en van bekering. Wil ook vanmiddag zo de rijen langs gaan, onze harten maar aanraken, onze harten maar week maken, harde harten verbreken en gebroken harten helen door uw evangelie. Ook in dit middaguur, Heere, open zo de schriften voor onze harten en open onze harten voor uw woord en wees u zelf bij ons en maak het goed in alle onderdelen van deze eredienst. En maak het wel en laat deze dienst uitlopen op uw lof en op uw eer. Leer en bekeer ons, werk in onze harten het uitzien naar uw komst, uw tweede komst. En geef zo een heilzame adventsverwachting. Dat bidden wij in de naam van Christus, die gekomen is in het vlees, maar die komen zal in heerlijkheid. Amen. We gaan de Heilige Schrift openen, gemeente, Jesaja 40, vers 1 tot 11. Eerst Jesaja 40, vers 1 tot 11. Jesaja 40, vanaf vers 1. Daar is vol Gods woord lezen. Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat er strijd vervuld is, dat er ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van de roepen in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen vernederd worden. Wat krom is, dat zal recht, wat hobbelachtig is, door een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden, alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt roep, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, als een goede tierenheid, een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. Ook Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke, de arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zal zijn kudde weiden als een herder, zal de lammeren in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. 1 Petrus 1, vanaf vers 13. 1 Petrus 1, vanaf vers 13 tot 25, tweede en laatste lezing. 1 Petrus 1 vanaf vers 13, waarop Jesaja 40 en de laatste versen wordt geciteerd. Vandaar deze lezing. 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Daarom opschortende uw lendenen van uw verstand en nuchter zijn, de hoop volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Wat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Die een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar het werk van een ieder, zo wandelt in vreze de tijd van uw inwoning, wetende dat ge niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel die van de vader is overgeleverd, maar door het dierbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in de laatste tijden om uwentwil. Door hem geloof in God, welk hem opgewekt heeft uit de doden, hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebben er dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, het elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, alle heerlijkheid als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. De tekst voor de preek van deze avondgemeente is uit Jesaja 40, vers 9 tot 11. Ik lees nog één keer voor. Jesaja 40, vers 9 tot 11. De tekst voor de prediking. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda. Dat is de voorbereiding op zijn komst. Onze eerste gedachte. Dan de verkondiging van zijn komst, vers 9b. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterk en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zal zijn kudde weiden als een herder, zal de lammetjes in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden, de betekenis van zijn komst. Dus in de eerste plaats de voorbereiding op zijn komst. Tweede plaats de verkondiging van zijn komst. En derde plaats de betekenis van zijn komst. Jesaja 40, vers 9 tot 11, de tekst voor de verkondiging. We gaan nu zingen met elkaar gemeente op psalm 3, de versen 8 en 9, het 103e psalm. We hebben het ook gelezen en Jesaja 40, gelijk het gras, beeld van de vergankelijkheid, is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Maar ook het 9e vers zingen we daarna. Maar zeer een gunsteloven die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouweren zelfs op het late nageslacht. Dus vers 8 over onze vergankelijkheid en vers 9 over Gods onveranderlijkheid. 103 vers 8 en 9. Gemeente, de profeet in ballingschap in Babel, het huidige Irak, zoals u weet wellicht. Daar speelt zich deze profetie af. Althans, er is die op gericht, op de ballingschap in Babel. En de profeet hoort een stem. Een stem van de andere kant. Een stem van boven. En de stem zegt tegen de profeet, roept. De profeet moet gaan roepen, uitroepen, verkondigen, preken, proclameren. Luther vertaalt, predig, preek, predig, predigen, spreek het evangelie. Is de profeet bereid om te preken? Is de profeet bereid om te verkondigen, te proclameren, gemeente? Nee, ik lees alleen maar bezwaren en ja-maars van de profeet. Lees u maar mee, een stem zegt, roept, predik, vers 6. En de profeet zegt, wat zal ik roepen? Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, als een goede tierenheid, een bloem van het veld. De profeet, laat ik het eenvoudig maar zo zeggen, de dominee daar in ballingschap heeft geen zin om te preken. Kan dat dan? Die dominee heeft geen zin om te preken. Heeft geen zin om te profeteren. Waarom is de profeet dan zo moedeloos en zo hopeloos? Omdat deze profeet gemeente diep doordrongen is van de vergankelijkheid van het leven. Want de mensheid is te vergelijken met een bloem van het veld. Hebben we gezongen de 103e psalm, die ernstige woorden. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven. U kent de psalm wel. Wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. De profeet wil zeggen, gemeente eigenlijk. Daar zitten we dan in de ballingschap in Babel, in Irak. Het huidige Irak, de omgeving van Bagdad. In de ballingschap in Babel. Er is geen uitweg mogelijk, geen hoop op perspectief, geen hoop op een terugkeer naar het beloofde land, naar Juda, naar Jeruzalem. Er is één grote doffe ellende eigenlijk, geen perspectief en geen hoop. Alleen maar vergankelijkheid, ballingschap en de vergankelijkheid van de mens en de broosheid van het leven. De profeet is diep doordrongen van de menselijke vergankelijkheid en broosheid. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Valt nog niets te roepen, of te verkondigen, of te troosten. Want de dood en de vergankelijkheid, de ballingschap, de ondergang, de afval en de verval en de oordelen van God, de ballingschap, de dood, de vergankelijkheid, de misère, hebben eigenlijk de overhand. het hoogste woord. Als het gras vanmorgen bloeien bij in de morgen en 's avonds is, als de zon heeft geschenen, is het verdord en bijna hooi geworden. De geest, als de geest des Heren daarin blaast, zegt vers 7. Letterlijk staat er, als de wind van de Heren, de ruach van Yahweh daarin blaast. Het gras verdort, de bloem valt af, als de wind van de Heer daarin blaast. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, het volk. Als het gras wat even staat te pronken, een prachtige bloem, die prachtig staat te pronken en te prijken op het veld, en die 's avonds geknakt is, de steel geknakt, en een paar dagen later men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer, zegt de psalm, de 103e psalm. Tegenover al die menselijke broosheid en zwakheid, gemeente, klinkt de stem daarom de vraag van deze moedeloze profeet: wat zal ik roepen? Wat zal ik preken? Wat zal ik verkondigen? Voorwaar, het volk is gras. Ja, inderdaad, zo kunnen we het ook vertalen, gemeente, in vers 7, het volgende vers, vers 7b, dat die tegenstem, die stem van boven, dus de stem van de roepende stem tegen deze man, zegt de profeet. Ja, voorwaar, je kunt ook vertalen, toegegeven, zeker, toegegeven, inderdaad, het volk is gras. U hebt gelijk, profeet, het wordt niet ontkend. Op zich hebt u wel gelijk, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Maar, vers 8b, het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. Zeker, tot op zekere hoogte heeft de profeet wel gelijk. Want de broosheid en de vergankelijkheid en de sterfelijkheid en de eindigheid van de mens valt zeker niet te ontkennen. Maar er is meer te zeggen, het stijgt er verder bovenuit. Het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. Het woord van God stijgt verder boven die troosteloze en hopeloze werkelijkheid van de ballingschap uit. Er is veel meer te zeggen. En daarom toch de opdracht tot de profeet: roept, predikt, verkondig. En gemeente, gaat nu die profeet nu doen, die weigerachtige profeet die eerst zo somber gesteld was en die zo pessimistisch zei: wat zal ik roepen, het heeft toch geen zin, alle vlees is gras. De profeet, gemeente, gaat de opdracht van de stem uit de hoogte, de stem van boven, en gaat die opdracht ook overnemen. En hij gaat verkondigen, vers 9. Hij gaat zelfs oproepen tot prediking. Hij gaat zelf preken. Hij gaat ook Sion en Jeruzalem ook oproepen om die prediking zelfs over te nemen. Wonderlijk, vindt u niet? Hij wilde zelf eerst helemaal niet preken. En nu gaat hij spreken, preken, profeteren, proclameren. En Sion oproepen om die prediking ook van hem over te nemen. Lezen we. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Je ook kunnen vertalen, evangelisten. Evangelisten van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda. Wonderlijk, gemeente. De weigerachtige profeet gaat toch spreken. Een bekend boek van mij, de professor Jonker, luidt, de jaren 60, meen ik. Een bekend boek van Jonker, dat heet En toch preken, uitroepteken. En toch preken. Tegen de vergankelijkheid, tegen de broosheid van de mens in. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. Dus je gaat Sion, Jeruzalem, gemeente oproepen het woord inderdaad te verkondigen. Zou ik met een woordspeling zo kunnen samenvatten, gemeente? De profeet gaat Sion en Jeruzalem instrueren om te gaan proclameren. De adventsroep moet uitgaan tot de steden van Juda. Sion en Jeruzalem inderdaad worden opgeroepen om de blijde boodschap te gaan verkondigen, gemeente. Moet iedereen worden gehoord. Niemand mag dat inderdaad, dan moet iedereen moet dat ook weten, moet dat horen. Daarom staat er ook, klim op een hoge berg. Om het eenvoudig zo te zeggen en zo te parafraseren, zouden we het zo kunnen aangeven, gemeente. Het is eigenlijk een hele bijzondere preekstoel. In vers 9 voor Sion. Sion, klim op een hoge berg. Daar moet ze gaan preken, op de hoge berg. Natuurlijk een beeldspraak. Een bijzondere preekstoel, een hoge berg. Daar kun je gehoord worden en gezien worden door iedereen. Iedereen moet dat kunnen horen daar in de omgeving voor de steden van Juda. Alle steden moeten horen de boodschap van Sion, de tempelberg die als een persoon, als een vrouwelijke persoon wordt voorgesteld. O Sion, gij evangelisten van goede boodschap, klim Sion op een hoge berg. Alle steden van Juda het kunnen horen, die heerlijke boodschap straks. Klim op een hoge berg. Alle steden van Juda zijn daarin betrokken. Een bijzondere preekstoel inderdaad. En de boodschap, gemeente, volgende aandachtstreepje. De boodschap moet wel allen duidelijk hoorbaar en duidelijk verkondigd worden. Duidelijk, helder en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, integendeel. Daarom lezen we ook in vers 9b, wordt gezegd tegen Sion, tegen Jeruzalem, die beide evangelisten: hef uw stem op met macht. Spreek duidelijk, helder, proclameer, verkondig in duidelijke, eigentijdse, verstaanbare taal. Hef uw stem op met macht. Hef ze op. Niet benauwd, niet fluisterend, niet lispelend, niet met tegenzin, maar duidelijk, krachtig, helder, machtig. De vreugdeboodschap moet helder en klaar verkondigd worden. Heft uw stem op met macht. Nog een keer, hef ze op, tot twee keer toe. En dan vervolgens, volgende aandachtstreepje, gemeente, onbevreesd, zonder angst, zonder benauwdheid, zonder vrees. Zou vrees kunnen zijn, de ballingschap, niet waar? De hopeloze toestand van de ballingen daar in Babel. De bevolking van Juda die was gedeporteerd 70 jaar geleden. Daar de ballingschap daar in Babel. Dan zou inderdaad bevreesd kunnen zijn. Zal toch weinig helpen. Nee, zegt hier de stem van boven. Hier zegt hier de profeet, gemeente, dezelfde profeet. Die Juda en Jeruzalem gaat oproepen inderdaad om te verkondigen. De profeet zegt tot Sion. Hef ze op, vrees niet. Vrees niet. Onze eerste gedachte inderdaad, de voorbereiding op de komst van God tot de ballingen in Babel. Maar nu is de belangrijke vraag bij deze eerste gedachte, gemeente, nu we de toepassing naar onszelf proberen te maken. Wat hebben deze woorden ons te zeggen vandaag, vanmiddag in Rotterdam-Zuid, op deze derde Adventszondag in onze eigen concrete situatie? Wij kunnen misschien wel denken in de stad, het platteland. Zeker ook in de stad met kerkverlating, als kerken gesloten worden. Heeft eigenlijk wel zin om te preken? Heeft eigenlijk wel zin om te verkondigen? Heeft het wel zin om te proclameren? Als we denken aan de menselijke broosheid en niet te vergeten de menselijke broosheid en ook de menselijke boosheid. Mensen zijn broos, wij zijn broos. Erger nog, we zijn ook boos. Verkeerd, afvallig. Boos, broos en boos. In de afval, in de verval, in de moderne westerse samenleving, het vrije Westen, moderne Westen, West-Europa, secularisatie, de kerkverlating, de afval, de verval. Vult u maar aan. Toch klinkt vandaag de oproep, als wij misschien ook wel eens zeggen: wat zal ik spreken? Wat zal ik verkondigen? Wat zal ik roepen? Het heeft toch geen zin. Oh nee? De stem van omhoog zegt ook vandaag: hef uw stem op met macht. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda. Dat zegt de profeet tegen Sion en tegen Jeruzalem. Laat ik het eenvoudig zo mogen zeggen, gemeente. Dat zegt de profeet dus tegen de gemeenten, tegen de steden, tegen de gemeenteleden, zouden we nu zeggen. Als gemeente, ook voor Rotterdam-Zuid, waar u ook vandaan komt, lekker kerk, elke gemeente, als gemeente, zijn we geroepen een stad op een berg te zijn. Een stad op een berg, die valt op, hè? Dat kun je in het buitenland wel zien. Als je zo een wandeling maakt of met de auto. Dan zie je zo'n stad op een berg liggen. En s'avonds donker wordt. En die stad die is in alle lichten branden. En op die heuveltop daar. Dan zie je daar die prachtige stad zo liggen. En die stad die valt natuurlijk op voor al het verkeer daar. In dat diepe dal. Dan zie je die stad liggen bovenop een berg. Zo dient de gemeente van Rotterdam-Zuid ook te zijn. Een stad op een berg. Want, zei Jezus, een stad op een berg liggende kan niet verborgen zijn in de bergrede. Gemeente, u weet het, we hebben een profetische roeping in deze wereld. De profeet zegt tegen Sion, tegen Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op en vrees niet. Gemeente. We beleiden zijn naam vanavond in de kerk. Dat gaat nog wel, denk ik. Vindt u niet? Zijn naam beleiden in de kerk gaat nog wel vanavond. En morgenochtend op je werk om 8:30, 8:30. Dat is moeilijker, hè? Dat is veel moeilijker. Het hoort toch bij elkaar? Zondagavond in de kerk. Maandagmorgen op je werk, op school, in de klas. Je collega's die misschien nergens aan doen. Zijn naam profetisch beleiden. Met woorden, maar vooral met daden. Je levenswandel voor de Heere en voor zijn woord uitkomen en opkomen, gemeente. Laat Sion, laat de gemeente, laat Jeruzalem niet zwijgen. Laat de gemeente niet zwijgen. Alle burgers, ook van uw eigen omgeving, in uw eigen straat. In uw eigen wijk, stadswijk, waar u ook woont. Alle burgers van Rotterdam-Zuid en van deze grote stad Rotterdam, gemeente. Mogen toch de advents en de kerstboodschap ook horen. Klim daarom, gemeente, op een hoge berg. Zegt de profeet. Want die boodschap mag iedereen horen. We hoeven ons niet voor te schamen. Klim op een hoge berg. Want die boodschap mag helder en krachtig klinken. Ook in Rotterdam. En in Amsterdam. In de grote steden, in de dorpen. Klim op een hoge berg. Die boodschap moet helder en krachtig klinken, verkondigd worden. Hef uw stem op met macht. En dat mogen we doen, inderdaad, zegt de tekst, vers 9, zonder vrees. Zonder ons te laten remmen, ons te laten afremmen door de ogenschijnlijk hopeloze situatie van de massale afval. Vrees niet, ik ben met u. De profeet, inderdaad, weet u nog, de profeet gaat profeteren, maar daarna gaat u het volk instrueren om ook te gaan proclameren. Sion en Jeruzalem, evangelisten van de goede boodschap. Kortom, de eerste gedachte was dus de voorbereiding op zijn komst. Nu tweede gedachte, gemeente, de verkondiging van zijn komst. Wat moeten ze dan gaan verkondigen, Sion en Jeruzalem? Wat is de inhoud van die preek? Nou, die preek is heel kort. Die is heel kort en zeer krachtig. Vers 9b. Hef uw stem op met macht, hef ze op. Vrees niet, zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, hier is uw God. Slechts enkele woordjes, gemeente, die geschreven staan. Wat is de inhoud, inderdaad? Die verkondigd moet worden. Die heerlijke boodschap, die eerlijke boodschap, gemeente, moet met grote stem uitgebazuind worden. Zegt de steden van Juda, inderdaad, zie, hier is uw God, zo staat er. Dus het gaat in deze boodschap, gemeente, om de overwinning van God. Hij gaat terugkeren naar zijn volk. Dat betekent de ballingschap zal spoedig voorbij zijn. God gaat weer omzien naar zijn oude volk in de ballingschap, naar Juda, de inwoners van Jeruzalem en alle andere Judeërs die al 70 jaar geleden weggevoerd zijn in die Babylonische ballingschap. God gaat weer omzien naar zijn oude volk. Psalm 85 hebben we gezongen. Geeft uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Hij gaat weer omzien naar zijn oude volk Juda. Na 70 jaren verlossing. Het heil, de verlossing, de heilstijd staat voor de deur. Kortom, gemeente, God gaat zijn volk weer bezoeken met zijn heil. Na 70 jaar onheil. Ballingschap, het heil van God zal opnieuw doorbreken, gemeente, daar in die donkere wereld van Babel. De verlossing staat voor de deur. De blijde boodschap die Sion en Jeruzalem inderdaad mogen verkondigen, mogen uitbazuinen, mogen uitroepen. En die heerlijke boodschap, inderdaad, zie, hier is uw God, die berust op die heerlijke werkelijkheid. God denkt weer aan zijn verbond, dat van geen wankelen weet, zong Zacharias in zijn lofzang. Weet u wel, dat van geen wankelen weet. En daarom, gemeente, inderdaad, de profeet heeft de stem van de heraut gehoord, de eerste vers van Jesaja 40... De bode, de heraut die de weg voor de koning klaarmaakt. Dat is het werk van Johannes de Doper ten diepste. Zit daar ook achter. Die eerste versen, vers 1, vers 3 tot 5. Het werk van de wegbereider. En de profeet ziet nu, gemeente, dat de koning nu zo dicht bij Jeruzalem genaderd is. Alsof de ballingen al daar heel dichtbij komen om terug te keren uit de ballingschap. Van terug uit Babel naar Jeruzalem. Je zou denken, het was eenrichtingsverkeer, Babel, Jeruzalem. Door Gods genade komt er een weg door de woestijn, een weg door de woestijn heen, van Babel weer terug naar Jeruzalem. Kijk eens goed, zegt de profeet, Sion, op een hoge berg gaan staan, tuur in de verte, naar het oosten Sion en Jeruzalem. Als je heel goed kijkt, in het geloof, met geloofsogen kijkt, dan zie je dat ze er eigenlijk al aankomen. Ze komen aan door het goddelijke licht geleid uit de ballingschap van Babel. Zie je ze naderen? Met blote ogen, gemeente, zie je niks. Ook Sion toen nog niet en Jeruzalem ook niet. Met blote oog valt er helemaal niks in het oosten te zien. Er komt nog geen enkele balling, geen enkele gevangene terug. Niemand. Alles schijnt hetzelfde te zijn. Precies als de vorige dagen en de vorige jaren van die akelige ballingschap en die slavernij in Babel. En toch, gemeente, turend in de verte, valt er inderdaad nog niets te zien. En toch wordt in poëtische en dichterlijke vorm hier gezegd, die tempelberg Sion en Jeruzalem als het ware met de vinger al kunnen wijzen, daar komt God aan met de ballingen terug naar Jeruzalem. Zo zeker is de verlossing nabij dat hier al gezegd kan worden, gemeente, in vers 9b. In deze korte adventspreek, zie, hier is uw God. God moet nog komen met de ballingen terug, maar het is zo zeker dat de profeet al mag zeggen alsof die al gekomen is. Zo zeker staat de verlossing voor de deur. Zie, hier is uw God. Niet hier komt uw God. Hij moest nog komen en staat er toch niet. Zie, hier is uw God. En niet hier komt uw God. Hij komt met heil, gemeente. Het heilskarakter wordt duidelijk onderstreept door de volgende woorden. Moeten we niet overheen lezen, vers 9b. Die enkele woordjes, gemeente, die er ook bij staan. Er staat niet, zie, hier is God. Of een God. Of hier is God. Er staat in vers 9b met nadruk geschreven. Zie, hier is uw God. Uw God. Het is heel persoonlijk, op het volk gericht, gemeente. Uw God, niet een vreemde God, maar de God van Israël, de redder, die aan zijn erfvolk denkt. Hier is uw God. Deze boodschap moet inderdaad Sion Jeruzalem, gemeente, verkondigen aan de steden van Juda. De adventsroep mag worden gehoord, overal. Zie, hier is uw God. En gemeente, God is toch gekomen, kort daarna. De verlossing uit de ballingschap, de ballingen kwamen terug onder leiding van Esra en Nehemia weer terug. Die lange weg door de woestijn van Babel terug naar Jeruzalem. Het was de eerste vervulling, dit is ook een profetie met diepere lagen. U weet, een profetie die heeft meerdere lagen. De eerste vervulling daar en de uittocht uit de ballingschap, uit Babel, dat is de eerste vervulling. Maar de diepste vervulling ligt toch in het komen van God in de Messias, de Heere Jezus Christus. Dat is de diepste vervulling van deze tekst. Zie, hier is uw God. En de Joden hebben de eeuwenlang gedacht, wanneer zal nu de Heere Jezus komen? Malachi, de profetieën, weet u wel, gemeente. En na Malachi 400 jaar zweeg de profetie tussen Oude en Nieuwe Testament in. 400 jaar geen profetie. 400 jaar bleef de hemel gesloten. En de gelovigen zagen uit, wanneer zal hij toch komen? Malachi had gezegd, en snellek plotseling zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt, de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt, ziet hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Het was de laatste adventsboodschap van Malachi. Na Malachi zeiden we al 400 jaar geen profetie. En toch had Malachi aangekondigd, zie, hij komt. Maar hij kwam nog niet. Dus nog 400 lange jaren. Het is een tijd, geen 400 jaar. 4 eeuwen. En plotseling zal tot zijn tempel komen. En plotseling kwam die in de tempel, niet waar? Ziet u, ze staan daar, die oude Anna en Simeon. Hun ogen worden verlicht door de Heilige Geest. Wat zien ze dan? Dat daar op de armen van Maria, de Messias, de kleine Jezus, wordt binnengedragen. De ogen gingen open van de oude profetes, ze huppelde van zielenvreugd. En de oude Simeon, gemeente, die het kind in zijn armen mocht houden, aan zijn hart mocht drukken, en die het uitjubelde: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Toen is hij gekomen, toen gingen deze woorden uit vers 9b, die korte preek van de evangelisten Jeruzalem en Sion, toen gingen die woorden van deze korte preek ten volle in vervulling, daar in de tempel in Jeruzalem. Zie, hier, kind van Bethlehem, zie, hier is uw God. Dat is een geweldige kerkgang, gemeente, voor die Simeon. Dat is een geweldige kerkdienst geweest. Er staat ook niet voor niets bij: hij kwam door de geest in de tempel. En als je zo komt, dat belooft heel wat goeds. Hij kwam door de geest in de tempel, niet uit gewoonte, ook wel goed natuurlijk. Maar hij kwam door de geest. En toen zag hij: deze is het en geen ander. Onvergetelijke kerkdienst. U ook vandaag, dat het kind Jezus op u afkomt. Dat het kind u wordt gelegd in de armen van het geloof. Dat u het mag belijden. Persoonlijk, zie, hier is uw God in Christus nabijgekomen. Wat zei Johannes de Doper later? Hij komt na mij. Ik niet waar ben de schoenring van zijn schoenen los te maken. De schoenring te ontbinden. Na mij komt die sterker is dan ik. Even later kwam hij aan bij Bet-Abara, aan de oever van de Jordaan, in het woestijnland. Daar in het woestijnland van Judea. En de boetegezant Johannes de Doper wees de vinger uit naar Jezus en zei, hoogtepunt van zijn profetische dienst, van de wegbereider, toen Johannes het uitzong, eigenlijk uitjubelde: ziet het Lam Gods. Ziet, hier is uw God. Gemeente, God heeft omgezien naar zijn volk in de verlossing uit de ballingschap, ja dat ook. Maar nog veel dieper in de verlossing door Christus. In zijn zoon is hij zo nabij gekomen, gemeente. Zo nabij gekomen, Immanuel, met ons God. God werd mens, dat is kerst in drie woordjes. God werd mens. Kan een kind onthouden, moet je ze onthouden jongens en meisjes. Dat is kerst, een kerstspreek in drie woordjes. God werd mens. Nooit vergeten. Hij daalde af in die misère. In die misère van onze zonde, gemeente. Dichterbij inderdaad kon hij toch niet komen dan zo. In zijn eigen zoon Immanuel. Met ons God. Dat is de inhoud van deze rijke preekgemeente. Op een hoge berg Sion. Verkondigster, evangelisten van goede boodschap. Verkondigster. Letterlijk evangelisten zou je kunnen vertalen. Predik dit, zie, hier is uw God. Adventspreek, de tijd van de ballingschap. Toch een adventspreek. Wat moet ik zeggen tegen de mensen in de straat, zegt u? Tegen mijn collega op het werk morgen, die nergens aan doet. Die misschien wel spot. En die misschien vandaag zijn dag verslijt met de voetbalwedstrijden te volgen. Dan moet ik zeggen tegen die buurman die ziek is, die nooit in de kerk komt en die toch graag aandacht heeft en warmte, want hij zoekt ook geborgenheid bij ons. Hij gelooft niet, hij kent God niet, maar toch hij is ziek, ernstig ziek. En je merkt, hij zoekt wat. Hij zoekt wat. Hij verwacht ook wat van u misschien als christen. Dat mag hij ook wel verwachten. Wat mag u dan zeggen tegen die buurman die zo ziek is en die geen houvast heeft? God heeft omgezien naar zijn volk. Hij heeft omgezien naar de wereld. Al zo lief heeft God de kosmos, de wereld gehad. Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Je mag het zeggen, zie, er is uw God, de hele wereldgemeente of heel dichtbij. Ook die ene onkerkelijke buurman misschien, dat u een goed contact hebt kunnen leggen in zijn dagen van ziekte of rouw of psychisch lijden. Ook die buurman mag ook dat heerlijke en eerlijke, heerlijke en begeerlijke nieuws vernemen. God is gekomen in Christus zijn Zoon. God heeft zijn volk in Babel niet laten zitten. En God heeft ook ons niet laten zitten, gemeente. Hij heeft zijn Zoon gestuurd deze wereld. Zie, hier is uw God. Hoe is deze God? God is goed. Een God van grote barmhartigheid en genade. Ook mensen buiten de kerk mogen de heerlijke boodschap toch horen, gemeente. God heeft zijn Zoon gezonden om u te redden. Om u te kunnen behouden. Daarom zie, hier is uw God. En die adventsboodschap inderdaad, die mag en moet verkondigd worden, gemeente, in deze wereld. En wie mag dan die boodschap verkondigen? En ik zeg, mag. Wie mag dan deze boodschap verkondigen? Dat mogen wij doen, gemeente. Wij mogen deze boodschap ook doorgeven, gemeente. Het hoeven niet in eigen kracht te doen, integendeel. Hij belooft, ik zal u kracht geven, ook op moeilijke momenten. En op geschikte momenten zal ik u kracht geven om uit te komen voor mijn naam en voor mijn koninkrijk. Ik zal je de woorden in het hart leggen en de woorden op de lippen leggen, zegt de Heere. Zie, hier is uw God. Vrees niet, zegt de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Laat zo die adventsroep maar klinken, gemeente. En maar horen dat deze God gekomen is in Christus zijn Zoon. En hij zal nog eens komen. Dat is de diepste vervulling. Eerste vervulling, de uittocht uit de ballingschap. De diepste vervulling in de komst van Immanuel. En een volkomen vervulling op de jongste dag als hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Inderdaad, zie, hier is uw God. Ook de aankondiging, gemeente, de aankondiging van zijn komst. Nu derde en laatste. De betekenis van zijn komst. De laatste twee versen vragen nog onze aandacht. We lezen daar in vers 10, ziet. De Heere Heere zal komen tegen de sterke. U kunt ook vertalen, hij zal komen met kracht, met sterkte. Wat betere vertaling, duidelijkere vertaling. Hij zal komen met sterkte en zijn arm zal heersen. Hij komt dus met macht. Als een koninklijk, met zijn koninklijke macht zal hij komen, gemeente. Om zijn volk dus te verlossen uit de ballingschap. De profeet ziet God al komen, met zijn geestesoog ziet hij God al aankomen, met kracht en zo, dat zijn arm, de arm van God heerschappij oefent, die krachtige arm. Denk ook aan de uittocht uit Egypte. Zijn volk heeft hij uitgeleid, lezen in Exodus, met een uitgestrekte arm. Dan komt hij weer terug, die sterke arm van God. Die uitgestrekte arm van Exodus, de eerste uittocht uit Egypte, nu de tweede uittocht uit Babel, ook weer die arm. Zijn arm zal heersen. Koninklijke macht. En die macht gaat hij gebruiken, gemeente, ten behoeve van zijn volk in de ballingschap in Babel. God zal opstaan, zich ontfermen over Sion. En zijn macht inderdaad aan zijn volk ook openbaren. We lezen daarna het volgende gedeelte in vers 10, gemeente. Zijn arm zal heersen en ziet zijn arbeidsloon, zijn loon is bij hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Bij het loon mag u wel denken aan de beloning, natuurlijk een beloning uit genade. Mag u denken aan de beloning voor die gelovige ballingen die uitzagen naar de komst van de Heere. Die uitzagen, die bleven verwachten. Psalm 130, ik blijf de Heer verwachten. Ik hoop ook in al mijn klachten in Babel op zijn onfeilbaar woord. Zijn loon is bij hem. Wat is dat loon dan? Dat loon is het heil, de verlossing uit de gevangenschap, uit de ballingschap. Dat loon, dat is bij hem. En zijn arbeidsloon, zegt de tekst, is voor zijn aangezicht. Het gaat om de vergelding van zijn volk, gemeente. Het genadeloon gaat God uitbetalen aan allen die in de ballingschap, ondanks alle hopeloosheid, toch in die ballingschap op hem bleven hopen. Bekende psalm, niet zo bekend denk ik, zeg het zo, het rechtvaardig volk. Ik ken misschien wel die berijmde psalm. Het rechtvaardig volk zult gij belonen. Dat is niet Rooms gemeente, maar een hele Bijbelse gedachte. Het hopen op God, het vertrouwen op zijn genade, het uitzien, dan zul je nooit beschaamd uitkomen. Integendeel, het rechtvaardig volk zult gij belonen, vertrouwend op de Heere alleen. ziet, zijn loon is bij hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, zegt de tekst. Is als een kudde weide, als een herder, de lammer in zijn armen vergaderen. Bekend beeld, gemeente, van de lam van de herder. Met zijn lammeren, u kent dat beeld wel, van de herder. Een heel oerbijbels beeld, dat ook in Psalm 23 voorkomt. En Johannes 10 natuurlijk ook aan de orde komt. Een herder die zorg heeft, tere zorg en bewogenheid voor zijn schapen. In vers 10 dus die koninklijke macht. En in vers 11, het laatste vers van de tekst, die herderlijke bewogenheid. Het hoort bij elkaar. In het Oude Oosten werd namelijk ook vaak de koning gezien als een herder. De koning was ook herder over zijn volk. Dus een beeld dat ook aansluit bij de koninklijke macht. En zoals een kudde staat er inderdaad weiden als een herder. Het beeld tekent dus inderdaad, gemeente, de liefdevolle zorg van God voor zijn naar Juda terugkerende volk. En een grote teerheid zal zo de Heere zijn kudde leiden van Babel naar Jeruzalem. Een beeld ook dus voor de balling, voor de uittocht uit Babel. Hoe zal die uittocht verlopen? Een lange reis, honderden kilometers door de woestijn heen, van Irak naar Palestina, naar Kanaan. Hoe zal die reis verlopen? Nou, de Heere belooft dit in vers 11 door de mond van de profeet. Hij zal zijn kudde door die woestijn weiden als een herder. En hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen. En er staat er nog bij, gemeente, in zijn schoot dragen, de lammeren. Dat is een prachtig oud-oosters beeld wat hier achter schuil gaat. Immers de pasgeboren lammeren, gemeente, de pasgeboren lammeren die met de kudde mee kunnen komen, die neemt hij op zijn arm en die draagt hij in zijn boezem, staat er letterlijk. Hier staat in de vertaling, staat geschreven in vers 11, hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen. Je kunt ook wel vertalen in zijn boezem dragen. Zo die plooi in zijn kleed, die herdersmantel, daar een opening in zit, een plooi. En dan werd als het ware dat lammetje zo daarin, die plooi van zijn kleed, dat lammetje daarin opgeborgen. Zo draagt hij het mee. Dat lammetje kan nog niet zo hard lopen, dan kan de kudde nog niet bijhouden. En die kleine lammetjes zal hij dan wel dragen op zijn armen, in de plooi van zijn kleed, om ze zo mee te nemen op de reis uit Babel naar Jeruzalem. Kortom, gemeente, goddelijk pastoraat. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Zo leidt hij ook ons, gemeente, als de gemeente in de weide van het woord, de prediking van het woord. Dat zijn toch de geestelijke weiden, de weilanden, de weide van het woord, elke zondag. En na het woord en ook naast het woord geef je nog de beide sacramenten van doop en heilig avondmaal. Naast het hoorbare woord, ook de zichtbare tekenen van brood en wijn en water, het zichtbare evangelie. Gemeente, ook vandaag op deze zondag wil toch de Heere ons weer leiden als gemeente, als zijn gemeente, als een herder. U zegt misschien vanavond, iemand zegt misschien hier in de kerk of al meerderen, die in stilte misschien denken, ik lijk ook op zo'n lam. Ik kan de kudde vaak niet bijhouden, zegt u. Die sterke gelovige, die man, die vrouw in de gemeente, die echt, die christen die zo dicht bij de Heere leeft en die zoveel bijbelkennis heeft en die zoveel kan spreken uit de verborgen omgang met God. U zegt, nee, ik kan het allemaal niet bijhouden, ik ben nog niet zo ver. Maar een beginneling, misschien om maar pas belijdenis gedaan, pas tot geloof gekomen, pas tot bekering gekomen. U zegt, ik lijk op zo'n lammetje eigenlijk. Weet dan tot uw troost dat juist de Heere juist extra aandacht heeft voor die lammeren, voor die beginnelingen, voor die kleinen in de genade. Hij zal de lammeren, de beginnelingen ook, in zijn armen vergaderen, in zijn schoot, in zijn boezem dragen. U kunt de kudde misschien niet bijhouden. Nee, het hoeft ook niet. Als u het niet bij kunt houden, wil de herder u wel meedragen op uw weg door de woestijn van dit leven. Van Babel naar Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. U zegt misschien, ik heb zo'n klein geloof. Ik heb zo'n zwak geloof. Als een lam die de kudde helemaal niet bij kan houden. Hoor de herder, ik zal u wel dragen. En als u dan zo ligt aan mijn hart, zegt de herder, als een klein lammetje in de plooi van mijn herdersmantel. Als u zo ligt aan mijn hart, mijn kind, dan hoor je zo de harteklop van mijn liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Wat een zorg heeft, gemeente, deze hemelse herder voor de lammetjes, voor de lammeren. De kleine en zwakke gelovigen. Er zit niemand over het hoofd. We kunnen soms zo'n kleintje zo makkelijk over het hoofd zien. Iemand die misschien weinig zegt en in stilte zo zijn weg gaat op de achtergrond. We kunnen ze zo makkelijk over het hoofd zien, die kleine, die lammeren, die beginnelingen, die jonge gelovigen. Maar de herder heeft juist extra aandacht voor die kleine lammetjes. Hij ziet ze niet over het hoofd. Hij kent ze bij name. U die misschien heel schuchter aan de tafel des Heren misschien pas voor het eerst bent aangegaan. Misschien voor de eerste keer aan het avondmaal deel mocht nemen. Met de woorden in uw hart. Ik geloof, Heren. Maar kom een ongelovigheid toch te hulp. Hij kent u in uw zwakheid. Hij zal de lammeren, zegt de profeet in vers 11, in zijn armen vergaderen. En in zijn schoot, in zijn boezem dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Hij kent u wel, de lammeren. Hij weet precies wat een lammetje nodig heeft. Wat een schaap nodig heeft. Weet de herder precies. Hij kent ze één voor één. Zo kent de goede herder al zijn schapen. De beginnelingen, de gevorderden, de grote schapen, de sterkere schapen. Hij kent ze alle één voor één. En hij leidt ze als een herder, inderdaad. Hij beschermt ze op de reis van Babel naar Jeruzalem. Op de reis van de stad Verderf naar het hemelse Jeruzalem hierboven. En gemeente, al die pelgrims, al die lammetjes, al die schapen, ze komen allemaal thuis. Er is niet één pelgrim achtergebleven. Al die ballingen die teruggingen onder leiding van Ezra en Nehemia, ze gingen terug. En elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Er is er niet één achtergebleven. Ze komen allemaal terug uit Babel in Sion. Daar staat de Heer nou zelf garant voor. Gemeente, de belangrijke vraag dient zich aan ook deze middag op deze Adventszondag. Reist u ook onder deze herder? Reist u onder deze herder? Allemaal zijn we op reis, dat weten we. Allemaal op reis naar de rechterstoel van Christus. Alle op reis naar de eeuwigheid. Maar reist u onder deze herder? Hebt u hem tot een herder? Want u weet, de meeste ballingen van Juda bleven in Babel wonen. Misschien dat 10-15% terugging, de rest bleef er zitten. Dat is wat. Had goed naar hun zin daar in Babel, misschien een eigen bedrijfje opgebouwd, een gezin mogen vormen. Misschien een eigen winkel, economisch leven dat floreerde. En de meeste ballingen zeiden, nee hoor, we blijven hier wel, het is hier best, we hebben het hier best naar ons zin. En we gaan niet terug naar Jeruzalem. De meeste ballingen, gemeente, die kozen de zogenaamde zekere toekomst van Babel boven de onzekere toekomst van de ballingen die teruggingen. Eigenlijk moet ik het omdraaien, want de toekomst in Babel was onzeker. En de toekomst van hen die teruggingen naar Jeruzalem, die was juist zeker. Want ze zouden alle aankomen in Sion. Maar de meeste gemeenten, allemaal verbondskinderen, de meeste hadden geen zin om terug te gaan. Ze bleven liever in Babel zitten. Zou het alleen toen zo geweest zijn, denkt u? Of zou het vandaag nog zo zijn? Zou het alleen toen zo geweest zijn? Hij zal zijn kudde weiden als een herder, gemeente. Het geldt ook nu. Zijn loon is bij hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, inderdaad. De pelgrims mogen horen vanmiddag, als u op reis bent onder leiding van deze goede herder, de Heere zelf. De reis kort op. De reis kort op. Sion komt steeds dichterbij. Volg hem maar de komende dagen in de grazige weide van zijn woord. Laat u elke dag maar verkwikken door zijn woord. En ook op zondag door de prediking van zijn woord met name. En daarnaast de tekenen van de beide sacramenten. En gemeente, wie vanavond moet zeggen, ik zit nog eigenlijk in Babel. Ik ben nog niet op weg gegaan. Ik ben in Babel blijven zitten. Ik zou u willen oproepen, haast u. Haast u. Want straks gaat Babel ten onder. En waar zult u dan blijven? Als je in stad Verderf bent gebleven. Babel gaat ten onder. Babel vergaat. Stad Verderf vergaat. maar Jeruzalem bestaat eeuwig. Jeruzalem dat boven is. Jongelui vanavond, jongeren vanavond, de kerk ten slotte. De wereld die belooft veel, hè? De wereld belooft veel, aantrekkelijk, aanlokkelijk, maar als het erop aankomt, laat de wereld je vallen als een baksteen. Ze laten je echt vallen. Maar deze herder laat je nooit vallen. Hij wil je dragen door de woestijn van het leven en je bergen aan zijn hart, in de plooi van zijn herderskleed, in de plooi van zijn mantel. Waar ben je nu beter? De wereld dienen, onbekende toekomst, of dicht bij deze herder aan zijn hart te liggen met een zekere toekomst voor ogen? Wat ga je nou kiezen? Maak de keuze van Rut. Wat zei Rut bij de grens van Moab? Ik kan niet terug. Orpa, die ging toch terug. Ze huilde wel, maar ze ging toch terug naar de afgoden. Maar Rut zei, ik kan niet terug. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Jongelui, maak deze keuze van Rut in je jonge leven. Daar zul je nooit berouw van krijgen. De keuze voor het smalle pad. De keuze van Rut op weg met de pelgrims. Voor het Babel van de zonde. De Babelstad verderf. Door de woestijn van het aardse leven op weg naar het hemelse Jeruzalem. En de pelgrims komen thuis. Daar staat God zelf voor in. Reis met het volk van God daarom maar mee naar het hemelse Sion. Want ze komen thuis op kosten van het lam. Dat de schuld op zich nam. Daarom zegt de steden van Juda, zeg heel Rotterdam, zie, hier is uw God, gekomen in Christus zijn Zoon. Deze God, hoorden wij gemeente, heeft zijn volk verlost uit de ballingschap en ten diepste verlost uit de geestelijke slavernij van de zonde door Christus zijn eigen Zoon te sturen naar deze verloren wereld. God heeft zijn volk bezocht met zijn heil in Christus. En deze God zal straks zijn alles en in allen. En daarom beleidt de kudde van deze herder, deze God is onze God. Eeuwig en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. We komen thuis in Sion. Alle pelgrims komen eens aan. Want die heimwee hebben komen thuis. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe, ja door de dood heen, zal hij ons geleiden. Zie, hier is uw God. Amen. Ik zing op Psalm 48, gemeente, de berijming van deze woorden in de versen 5 en 6. 48, 5 en 6. Laten we u danken en bidden. Zegen uw woord, Heere, van deze avond. Wat we hoorden, de aankondiging van uw komst. De verkondiging, zie je, is uw God. En ook de betekenis van uw komst, dat u kwam in uw koninklijke macht als een sterke, met uw sterke arm. En ook een herderlijke bewogenheid om zich te ontfermen over Sion en hen te leiden door de woestijn naar Jeruzalem. Heere, zegen zo ook de verkondiging van deze dag. En wilt u zelf dat we uw woord ook mogen bewaren. Schenk dat door uw Heilige Geest. Dat we niet lang langs ons heen zal gaan. Maar dat we het mee naar huis zullen nemen en thuis zullen overdenken voor uw aangezicht. De aankondiging, de oproep om uw komst voor te bereiden. O de evangeliste Sion op een hoge berg. Laten we als gemeente ook zo, Heere, als het ware op een hoge berg klimmen. En de bazuin aan de mond zetten en het mogen uitbazuinen. Zie, hier is uw God, die gekomen is in Christus Jezus, uw lieve Zoon. En die zich ontfermt over de kudde als een herder. Zegen zo de verkondiging, Heer, dat we mee mogen nemen. Dat we als jongeren, als ouderen mogen reizen onder de bescherming van deze herder. Doe ons zien hoe onveilig we zijn buiten deze herder. Hoe gevaarlijk het is om zonder deze herder onze levensreis te maken. In een Babel te blijven zitten. Maar hoe heerlijk het is om deze herder te volgen. Op reis naar Sion. Wil zo uw woord zegenen. Zegen deze uw gemeente, uw dienaren deze gemeente verbonden. De kerkenraad. Zegen alle arbeid in prediking. In pastoraat. In catechese. Kringwerk, vergaderingen. Breid uw koninkrijk uit, hier in Rotterdam, in ons land, in deze wereld, door de zending over zee, evangelisatie ook heel dichtbij. Heere, gedenk ons allen in de komende werkweek, de kinderen op school, de jongelui op middelbare scholen, bewaar ze over de wegen, zegen docenten en leerlingen en doe ons dicht bij uw woord leven, dat we elke dag weer de stilte mogen opzoeken en met u de dag mogen beginnen. En ook de dag met u mogen besluiten. Dat onze werkzaamheden elke dag liggen ingeklemd tussen de gebeden. De ontmoetingen met u in de stilte. Laat de gemeente zo zijn een stad op een berg. Een stad die licht verspreidt in deze donkere wereld. Dat de wereld het mag zeggen ziet hoe lief dat ze elkander hebben. Laat onze stem mogen opheffen met macht. En onbevreesd mogen uitroepen. Zie, hier is uw God, die gekomen is in Christus, zijn Zoon. Heren, we mogen u bidden voor heel de wereld, voor uw volk Israël, voor de leidende kerk, houdt u haar staande in de verdrukking. Bidden voor allen die het moeilijk hebben, de verdrukte christenen in moslimlanden, in Noord-Korea, in China. Heren, gedenk zo heel de wereld, wees ook daar waar oorlog is. En breid uw koninkrijk zo uit. En wil zo ons nabij zijn. En laat zo uw woord van deze dag meegaan in onze harten. Uw naam tot eer en onze zielen tot zaligheid. Amen. Ik zie nog Psalm 80, gemeente, ook over de herder. Denk aan het laatste vers van de tekst. Het is als een kudde weide, als een herder. Daarom het gebed uit Psalm 80, vers 5 en vers 11. Verlos ons door ons liefelijk licht en van uw vertroostend aangezicht. Getrouwe herder, breng ons weer en verlos ons. Toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80 zingen wij de versen 5 en 11 als onze slotzang. Thank you. Gemeente gaat heen in vrede, bewaar het woord van deze derde adventszondag in uw harten. Ontvangt de zegen des Heren voor uzelf, maar ook voor allen die bij u behoren, dichtbij of ver bij u vandaan. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.